Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. In deze morgendienst zal voorgaan dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. Graag herinneren wij u nog aan de actie Vrijwillige Bijdrage 2019. Komende dinsdag zullen kerkraadsleden de envelop bij u ophalen. Zie verder ook het weekbericht. Een bericht over de catechese. Deze week zullen alle catecheses weer worden gehouden. En in verband met ziekte van broeder van Wijngaarden in de afgelopen week kon de catechese van afgelopen maandag niet doorgaan. Helaas was het niet mogelijk om de catechesanten hierover tijdig te bereiken, waardoor zij mogelijk voor een dichte kerkdeur kwamen te staan. We vragen jou en uw begrip hiervoor. Gelukkig is broeder van Wijngaarden intussen weer nagenoeg hersteld. En dominee Floort zal in de komende week, na zijn periode van studieverlof, weer aanvangen met de catechese. En bij deze mogen we dus alle jongeren weer hartelijk welkom heten en aanmoedigen om in de komende week de catechese weer te vervolgen. Na deze dienst bent u weer uitgenodigd om koffie of thee te drinken met elkaar. En tevens kunt u dan ook de bestelde collectemunten afhalen in de zaal van de kleine Chris. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de Stichting Ontmoeting. De tweede voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu de voorzang, lied 519, couplet 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 111 en daarvan zingen we vers 1. Looft halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het tweede couplet, des Heeren werken zijn zeer groot, 111, de versen 1 en 2. Wij mogen ook vanmorgen gaan luisteren naar de wetten, naar de samenvatting. Daarna zingen we van Psalm 86, het derde couplet, Heere. Door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Van Psalm 86, het derde couplet, naar de wetten, de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die de wet volkomen vervuld heeft, vat deze woorden samen. Hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen en een zegen vragen over deze dienst. Heren, grote, machtige en heilige God, wij komen als gemeente vanmorgen voor uw aangezicht. En we doen dat nadat we gezongen hebben, Heren, door goedheid aangedreven, zijt gemild in schuld vergeven. Want uw woord lezend hebben we u zo leren kennen als de heilige God die graag vergeeft. En daarom durven we voor uw aangezicht te komen. Want Heere, hoe zouden we anders verder kunnen gaan? U de heilige en wij zondaar, zwakke mensen. En daarom danken we u dat wij voor uw aangezicht mogen komen en dat u graag vergeeft. En daarom danken we u en prijzen we uw naam dat aan uw rechterhand de Zoon Christus leeft en regeert. Heere, zie ons aan in zijn werk. En wilt u die Christus, uw Zoon, de kruiskoning, ook elke keer en vanmorgen centraal stellen dat we hem zien en geloven. Heere, zo leggen we ook ons leven voor u neer, met alles wat er speelt. En wij bidden om genade, ontferming. Maar wij bidden in het bijzonder ook om de doorwerking van uw Heilige Geest, opdat we uw woord verstaan en dat we ook leven door uw woord. Heere, wilt u zo met ons zijn als we rond het woord elkaar ontmoeten? Wilt u ook in het bijzonder de jongeren ook vasthouden, dat ze ook graag u zullen volgen en dienen? Te midden van alles wat er op hen afkomt, Heere, houd ze vast. Dat ook de jongens en meisjes nabij zijn, dat ze ook al jong mogen zien hoe goed u bent. Heren, zegen zo een ieder die hier is en wil ook ieder die een taak of roeping vervult nabij zijn. Dat het alles mag zijn tot eer van uw naam, uitbreiding van uw koninkrijk. Ja, Heren, wees zo zelf in ons midden als wij het woord openen om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de eerste schriftlezing in Jozua 7. Over dat gedeelte gaat ook de preek. Jozua 7, we lezen vanaf vers 1 tot en met vers 13. Jozua 7. En dan kunt u het beste vers 1 lezen als een opschrift boven het hele hoofdstuk. En dan staat er in vers 1, maar de Israëlieten pleegden de trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Dat is zeg maar het opschrift, de samenvatting van het hoofdstuk. En de geschiedenis begint bij vers 2, waar het volgende staat. Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: trek op en verken het land. De mannen trokken op en verkenden Ai. Daarna keerde zij terug naar Jozua en zeiden tegen hem: laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer 2000 man of ongeveer 3000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want ze zijn maar met weinigen. Toen trok ongeveer 3000 man van het volk op daar naartoe. Maar ze sloegen voor de mannen van Ai op de vlucht. En de mannen van Ai doodden van hen ongeveer 36 man. En ze achtervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en versloegen hen op de helling. Toen smolt het hart van het volk van angst en het werd als water. Toen scheurde Jozua zijn kleren en wierp zich met het gezicht ter aarde voor de ark van de Heere tot de avond, hij en de oudsten van Israël, en ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zei: ach, Heere, Heere, waarom hebt u dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden we maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven. O Heere, wat zal ik zeggen nu Israël voor zijn vijanden heeft moeten vluchten? Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land dit zullen horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Wat zult u dan voor uw grote naam doen? Toen zei de Heere tegen Jozua: sta op, waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? Israël heeft gezondigd. Ook hebben ze mijn verbond dat ik hun gebroken had overtreden. Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen standhouden tegenover de vijanden. Ze zullen voor hun vijanden vluchten, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, als u de ban niet uit uw midden wegvaagt. Sta op, heilig het volk. Zeg tegen hen: heilig u voor morgen, want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban in uw midden, Israël. U zult niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden, totdat u de ban uit uw midden wegdoet. Tot zover Jozua 7. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, waar we lezen vanaf vers 1. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe het volgende. Men hoort algemeen dat er hoererijen onder u voorkomt. En wel zo'n vorm van hoererij, waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand een vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren om dan hem die deze misdaad begaan heeft uit uw midden weg te doen? Ik heb, hoewel ik afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten alsof ik aanwezig was, om hem die dat gedaan heeft in de naam van onze Heere Jezus Christus. Als u en mijn geest bijeengekomen zijn, de kracht van onze Heere Jezus Christus over te geven aan de Satan tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet u dan niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten we dan feest vieren niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Tot zover. We gaan nog een keer zingen van Psalm 86. We zingen nu vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen, dat we een hart hebben dat helemaal op de Heere gericht zal zijn, is het gebed. En ook vers 8. Maar Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. U krijgt de gelegenheid de Heere te dienen in de gave die u mag geven. En daarna zingen we als voorbereiding op de preek van Psalm 86, de versen 6 en 8. Gemeente, als samenvatting van Jozua 7 lees ik vers 1 u nog een keer voor. Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat door de ban gewijd was. Want Acham, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd was. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Israëlieten. Gemeente, als er ergens in een kerk een nieuwe predikant komt, dan wordt de nieuwe predikant nog wel eens vergeleken met de voorganger. U weet al hoe dat gaat. Zullen de preken van de nieuwe predikant net zo aansprekend zijn als van zijn voorganger? Zal die net zo goed zijn in het bezoekwerk? En ja, je hebt een hoge verwachting van de nieuwe predikant, of misschien ook wel niet. En dan kan het zomaar zijn dat na verloop van tijd de nieuwe predikant zo bijzonder is, dat zijn voorganger wordt vergeten. Nou, u weet wel hoe dat gaat, hè? Dan wordt de een vergeleken met de ander. Nou, in Israël is dat eigenlijk ook zo. Je hebt Mozes gehad. 40 jaar lang heeft hij het volk geleid. En dan komt Jozua, de nieuwe leider. Hoe zal dat gaan? U begrijpt wel, die twee kun je gaan vergelijken. Mozes, 40 jaar lang door de woestijn, alles gedaan voor het volk. Hij was in de bres gesprongen, had tot God gebeden. Maar zal die nieuwe leider ook zo zijn? Je vergelijkt de twee predikanten. Je vergelijkt de twee leiders, Mozes en Jozua. Nou gemeente, als u het Bijbelboek Jozua doorleest, dan herkent u ook iets van die vergelijking. Ik ga er een paar noemen, om dan ook zo bij die tekst uit te komen. De jongens en meisjes weten wel, Mozes, voordat hij met zijn werk begon, was door God geroepen. Je weet wel, die struik stond in brand. Mozes was er naartoe gegaan. En toen had er ook geklonken, schoenen uitdoen. En in Jozua 5 komen we hetzelfde tegen. Een gezant van de Heere komt bij Jozua. En dan moet Jozua zijn schoenen uitdoen. Alsof de Heilige Geest zegt, let op. Het zijn beide mannen die voor de Heilige God hebben gestaan. Ze lijken op elkaar. En de jongens en meisjes weten ook wel, voordat Mozes dat volk 40 jaar heeft geleid, was Mozes met het volk door de zee gegaan. De zee was uit elkaar gegaan en Mozes en het volk trokken doorheen. En voordat Jozua begint, komt u bij de rivier de Jordaan die uit elkaar gaat. En Jozua en het volk trekt door de Jordaan. Alsof de Heilige Geest zegt, kijk, die leiders uit zichzelf konden geen stap verder. Maar God baande een weg door het water. Aan het eind van het leven van Mozes staat er dat Mozes zegt, ik ga niet met jullie, maar de Heere gaat met jullie. Hij zal je niet loslaten. En dan in Jozua 1, de nieuwe leider. Dan is Jozua het. En dan staat er ook dat de Heere zegt, ik zal u niet loslaten. Dus bij de oude leider en bij de nieuwe leider zegt God, ik laat niet los. Nog één vergelijking. In Jozua 1 wordt nog even teruggekeken op Mozes. En dan staat er dat Mozes de knecht, de dienaar van God is. En als je dan dat boek Jozua helemaal doorleest, dan kom je aan het eind van het boek Jozua. Als hij sterft, en dan staat er ook weer. Net als bij Mozes aan het eind van zijn leven, bij Jozua aan het eind van het leven. De dienaar, de knecht van God. Dat de Heilige Geest zegt, zoals Mozes geroepen is, zo is ook Jozua geroepen. Je vergelijkt de oude predikant en de nieuwe predikant. Je vergelijkt Mozes en Jozua en je ziet het beide door de Heere geroepen. Geroepen knechten van God. En zo staan we vanmorgen stil bij Jozua. Je weet wel, jongens en meisjes, Jozua, Jezus in het Grieks, bevrijder, is degene die het volk in dat bevrijde land gaat brengen. Dat is Jozua. Hij brengt zijn volk in de vrijheid. En Jozua heeft succes, want het was mooi begonnen. 7 dagen lang om Jericho en de stenen muren van Jericho waren in elkaar gezakt. Wat een begin. De eerste stad, een grote stad, is gevallen. En daar ligt Jericho in puin. Maar anders dan de andere volken mocht Israël niet gaan plunderen. Althans niet bij Jericho. Want de Heer had nadrukkelijk gezegd, ik geef die stad in jullie handen. Maar alles van die stad is voor mij. En de stad wordt verbrand. En er staat in Jozua dat de kostbaarheden voor het huis van God zijn. Er komt een ban op de stad te liggen. Dat wil zeggen, er ligt een ban op de stad. De stad is afgezonderd voor God. Mag niet worden herbouwd. Je mocht niks meenemen. Er ligt een ban op de stad. We moeten onthouden, dat woord komt zo meteen weer terug. Dat is Jericho. Een ban op de stad. De stad is een weggeworpen stad. Hoort er niet bij. Bijna zou je zeggen, het is een vervloekte stad. Ja, die ene vrouw. U weet wel, er was één vrouw. Een hoer. Rahab. Die was gered. Uit die ban, uit die stad. En dat staat er aan het eind van Jozua 6. Als we maar meekijken in uw Bijbeltje. Dan staat er in hoofdstuk 6, vers 27. Zo was de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Het ging van stad naar stad, dorp naar dorp. Let op, Israël, een nieuwe leider, Jozua. Iedereen hoort het. Er komt een vrees in Kanaan. Want er komt een volk aan met een leider. Hebt gehoord? Uit Egypte zijn ze ontkomen. Heb je het gehoord? Hij brengt zijn volk in de vrijheid. De volgende etappe voert naar Ai. Weer worden de verspieders naartoe gezonden. Nou, Ai stelt niet zoveel voor. Er is wat merkwaardigs met die naam. Die naam betekent zoiets als ruïne. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, hij is verwoest, ruïne. Maar hij werd toen ook al zo genoemd, dus dat stelt eigenlijk niks voor. Op een heuvel, een stadje. Nou, 2000 soldaten, hooguit 3000 soldaten is al genoeg. En het leger wordt erop afgezonden. 3000 man. Maar dan gebeurt het ongelofelijke. Ai komt naar buiten. Israël moet vluchten. 36 mannen sterven. En tot aan de volgende heuvel wordt Israël achterna gezeten. En we lezen dat ze worden als water, slap, bang. Het was zo mooi geweest. Jericho. En nu? Er is verdriet. Stof wordt op het hoofd gegooid. Jozua scheurt zijn kleding en hij gaat naar de ark toe. Heeft u gehoord wat Jozua zegt? Moet u maar meekijken in vers 7. Ach, Heere, Heere. Dus dan noemt hij de Heere bij zijn verbondsnaam met die hoofdletters. Heere, de God van het verbond, die zich aan Israël verbonden heeft, maar ook Heere met kleine letters. Koning, machthebber, Heere. Waarom is dit gebeurd? Waarom zijn we door de Jordaan gegaan? Wat voor zin heeft het dat we door de Jordaan zijn getrokken? En nu dit. Heren, zijn we in Kanaan gekomen om te sterven? Heere, als de vijanden dit horen, zullen ze ons omsingelen en doden. En dan de climax. Heer, als wij gedood worden, wat zult u dan voor uw grote naam doen? Daar komt het op uit. Uw naam, Heere. Jozua, de nieuwe leider, hij is gericht op die naam van God. Dat is trouwens ook wel een herkenningspunt, want dat was bij Mozes ook al zo. Je had ook een keer tegen de Heere gezegd, Heer, als u dat doet, dan zullen de heidenen kwaad spreken van uw naam. Nou gemeente, zo is het ook hier opgebouwd. Want bij die eerste klacht, waarom zijn we door de Jordaan gegaan? Zou je denken, hé, dat zei het volk Israël in de woestijn ook al. Waarom zijn we door de zee getrokken? Maar het loopt hierop uit, uw grote naam. Dat is de nieuwe leider. Heer, wat moet er van uw naam terechtkomen? Uw naam zal worden bespot. Heer, als we er niet meer zijn, wie moet dan uw naam loven en prijzen en groot maken? Het lijkt wel alsof Jozua dat als de laatste pijl op zijn boog heeft. Dan heeft hij geen argumenten meer. Uw naam. Gemeente, kunt u daar een beetje in komen? Kunt u daar ook in komen dat Jozua ten diepste zegt, Heere, we hebben u verloren, maar uw naam is in het geding. We zouden zeggen, Jozua die is helemaal ondersteboven gegaan, omdat de naam van God bespot gaat worden. De naam. Zullen we daar vanmorgen eerst eens een streep onder zetten? En dan kijken we ook even naar onze samenleving waar wij leven. In het publieke debat speelt de naam van God geen rol meer. Ja, we zijn als kerk nog wel eens zo dat we proberen onze rechten veilig te stellen. Als wij maar een plekje hebben waar we kunnen geloven. Maar als kerk zwijgen we over de naam. Maar hoe is het in de kerk? Hoe is het hier in uw gemeente? Het kan soms zijn dat je zo druk bent met de kerk. Vergadering, bijeenkomst, organiseren. Maar is het u ook echt om de naam te doen, gemeente? Je proeft bij Jozua dat verdriet dat de naam van God niet geloofd zal worden. Maar je kunt dat zomaar vergeten, zelfs naar een bijbelkring of een catechisatie, dat je zomaar ineens bent vergeten. Het gaat om die naam. Nou, wat zou het heerlijk zijn als ook in uw gemeente, als in onze kerk, de naam centraal staat, dat we zeggen bij alles wat we doen, Heere, verheerlijkt u, uw grote naam. Want het gaat in uw geloofsleven toch niet om uw succes, uw toekomst, uw gevoel. Het gaat er in het geloof toch ook niet om of u naar de hemel gaat. Nee toch? Het gaat er in je relatie met God toch om dat je zegt, Heere, uw naam, laat die geloofde geprezen worden. Dat is maar alles. Ai is sterker. Jozua ligt in de tabernakel bij de ark. Alles lijkt verloren. Dat klinkt eigenlijk heel kort af. Jozua, waarom lig je hier op de grond? Sta op. Die tekst komt wel 4 keer dat woord naar voren. Opstaan. Er zit ook iets van haast in de tekst. Jozua ligt op de grond. Maar dan zegt de Heere God in het slot wat we gelezen hebben. Je moet je heiligen. Morgen. Het mag niet lang duren. Jozua, opstaan. Want Israël heeft gezondigd. En nu zei ik al, vers 1, dat is de opschrift. En daarna komt die geschiedenis. En aan het eind wordt pas duidelijk wie het gedaan heeft. Maar wij staan hier vanmorgen bij stil. Wat is er aan de beurt? Wat is er aan de hand? Achan heeft gezondigd. En nu gaan we het vanmorgen niet hebben over het slot van de geschiedenis, de veroordeling. Ook niet over de vraag hoe weten ze dat Achan dat gedaan heeft. Maar we kijken vanmorgen naar de invloed van Achans zonde. Achan. Uit de stam van Juda, derde geslacht, wordt genoemd. Hij was bij Jericho geweest. Ja. Je voorstellen, je bent Achan. En je loopt daar door Jericho. De verwoeste stad. En dan zie je daar zo'n geweldig mooie mantel liggen. Er ligt goud, zilver. Dat is allemaal van God. Hij moet het ook inzamelen, in het huis van God brengen. Ja, zou God ook niet wat kunnen missen? Ja, Achan heeft ook best een hele moeilijke reis achter de rug. Zou je nou niet iets voor jezelf mogen houden als je God dient? Moet je altijd alles weggeven? En misschien had hij eerst wel nee gezegd. En langzamerhand, het zal toch niet zo erg zijn? Langzamerhand was de begeerte groter geworden. Zijn hartstocht had het gewonnen. Hij had een gat gegraven. Goud, zilveren mantel verstopt. Want niemand mocht het zien, maar hij had wat. Dat is Achan, gemeente. En het loopt er straks op uit dat Achan gestraft wordt. Gestenigd wordt. In het dal van Achor, daar ligt een steenhoop. Dal van Achor. Misschien heette die man zelfs wel zo. Wordt in andere vertalingen gezegd. Maar dat betekent zoiets als in het dal van de doem. Dat is Achan, daar loopt het op uit. Achan heeft gezondigd. Hij wordt gestraft. Zijn begeerte had het gewonnen. Zijn hebzucht. Het loopt uit op de dood van Achan. Ik moest trouwens ook denken aan het boek Handelingen. Dat was ook zo'n nieuw begin. U weet wel, Handelingen, Pinksteren. Er is een gemeente gekomen. Mensen zijn tot geloof gekomen. Dan heb je een man en een vrouw, Ananias en Safira. Ja. Hadden ook begeerd. Waren niet eerlijk geweest. Maar gemeente, het is hier meer dan gewone begeerte en hebzucht. Want Achan, en dat is ook in het Nieuwe Testament, had begeerd van dat wat aan God gewijd was. Had helemaal niet meegestreden met Jericho. Want God had de stad in hun hand gegeven. Achan heeft van God gestolen. Kijk, en dan gebeurt er wat bijzonders. Gemeente, dan had je Jericho, daar ligt de bam op. Dat wil zeggen dat God zegt, daar bemoei ik me niet meer mee. Er ligt een ban op die stad. Maar er was één vrouw die was gered uit die stad. Die vervloekt is. En nu keert de geschiedenis om. Want God zegt, er is één man die heeft gezondigd. Maar nu ligt de ban op Israël. En God trekt zich terug van Israël. Dat is Achan. En gemeente, dan wordt de geschiedenis wel heel moeilijk. Want Achan heeft gezondigd, maar u weet dat wel. En anders leest u het nog eens door. Achan wordt gedood. Zijn gezin sterft. En wij met onze westerse ogen, hoe kan dat nu? Verschrikkelijk, en dat is het ook. Nou, wat dacht u trouwens van die 36 soldaten die gedood worden omdat de Heere niet met Israël is? Past niet in onze westerse ogen. Hoe kan dat? En toch, gemeente, is dat nog niet de diepte van de geschiedenis. Want de diepte van de geschiedenis is hier, gemeente, dat de Heere God zegt, Achan heeft gezondigd, ja, Israël heeft gezondigd. Er komen wel 6 aanklachten. Israël heeft gezondigd. Het verbond verbroken. Ze hebben genomen, gelogen, gestolen, alles weggelegd. En zo begint ook vers 1. Israël pleegde trouwbreuk. Dat wil zeggen, zij handelen in strijd met hun opdracht. En dan staat er ook, het verbond wordt verbroken. Dat wil zeggen, Gods kant van het verbond was goed, maar het antwoord van Israël, de eis van het verbond, Israël heeft het verbroken. Dat is Israël. Ja, zeg jij, dat is ook niet eerlijk. Het is even oneerlijk, één man heeft gestolen en God zegt jullie, Israël hebben gezondigd. En het volk wordt het aangerekend. Het is vandaag zondag. En misschien is het bij jou thuis wel de gewoonte, jongens en meisjes, dat er straks tussen de middag zo'n grote pan soep op tafel staat. Soep is gekookt, wordt op tafel gezet. Maar stel je nou eens voor, jongens en meisjes, je gaat naar de douche toe. Je pakt een stukje zeep, moet je niet doen, maar stel je voor. En je doet een stukje zeep in die pan. Nou, een klein stukje zeep. In die grote pan. Maar je weet wel, die soep smaakt nergens meer naar. Dat kun je weggooien. Dat kleine stukje zeep, dat heeft invloed op die hele soep. Nou gemeente, zo is het ook met Achan. Het is niet die ene meneer die doet dat. Maar het hele volk wordt het aangerekend. En nee, dat past niet in ons denken. Wij zijn allemaal losse individuen. Maar de Bijbel die denkt anders. Collectief. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Abraham. Abraham wordt geroepen. En dan zegt God, ja Abraham, ik zal u zegenen. Maar ook uw nageslacht. Niet alleen Abraham, maar ook Isaac, Jacob, enzovoort, enzovoort. En hier in het negatieve, die ene zondigt maar het heeft invloed op de rest. Nou zeg jij, dat vind ik niet te verklaren. En dat voorbeeld van die soep, dat is wel mooi, maar het blijft moeilijk, hè? Kijk, en dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dat is het Oude Testament en dat is lang geleden. En nou ja, zo'n verhaal van vroeger. Maar gemeente, ja, of het u nou aanspreekt of niet. Of u het nou eerlijk vindt of niet. Het staat er wel. En het is ook vandaag nog waar. Want wat de ene doet, heeft ook vandaag invloed op de rest. Wat de ene doet in het omlaag halen van de naam, heeft ook invloed op het hele volk. Is dat in het Nieuwe Testament ook zo? Nou, we hebben 1 Korinthe 5 gelezen. Dan zegt Paulus, nou, dit zijn mensen in jullie gemeente die zondigen. Dat ging over verschrikkelijke zonde op seksueel gebied. En zegt Paulus, ja, dat kun je niet toelaten. Je kunt niet zeggen, nou, dat doet hij, maar daar heb ik niks mee te maken. Nee, dat wordt aangewezen. Dat moet eruit. 1 Korinthe 11 leest ook dat er ziekte en dood in de gemeente kwam omdat mensen in zonde leven. Kijk, wij vinden dat moeilijk, hè? Die ene man zondigt het hele volk schuldig. Zijn gezin, 36 mannen komen om. Maar het is wel heel actueel. Kijk even naar de vaders in ons midden. Vaders, als u een verslaving heeft, of een verborgen zonde, misschien weet niemand daar wat van, maar dat heeft wel invloed op uw gezin. Ik kijk naar de moeders. Als je als moeder je kinderen opvoedt, maar je hebt geen persoonlijke relatie met de Heere, dan heeft dat echt invloed op uw kinderen. Ik kijk ook even naar elkaar in de gemeente. Het is fijn dat jij in de kerk bent, dat u er bent. Maar als we in de kerk zijn en wij zitten hier en het draait voortdurend om onze begeerte, dan heeft dat invloed op de rest van de gemeente. Daar moeten we echt op letten, gemeente. Dat wat ik doe is niet iets van mij alleen. Maar wat ik heb, dat heeft invloed. En als je nou in het midden van de gemeente zondigt, dan raakt dat ook de rest van de gemeente. Dat geldt zeker voor ons als ambtsdragers. Als je als ambtsdrager zondigt, kijk ook even naar mezelf als voorganger. Als ik een preek maak en ik leef in die week helemaal niet bij de Heere, kan de preek nog zo mooi zijn, maar het heeft invloed. En als er in de gemeente mensen zijn die zich bezighouden met het occulte of op seksueel gebied zondigen, U heeft het niet alleen over uzelf, over uw gezin, maar ook over de gemeente. Want de gemeente van God zal een heilige plaats zijn. Waar je heilig zult zijn. Waar je hem zult dienen en vrezen. Heeft u er wel eens over nagedacht? U die misschien ook schijnheilig leeft, begeert. Dat daardoor de Heilige Geest wordt tegengestaan. En hoe zit dat met het gewone geloofsleven? Misschien geen duidelijke zonde, maar met de lauwheid. Wij denken veel te vaak, als ik het maar heb, of als ik het niet heb, het treft mezelf. Maar gemeente, als wij begeren met Achan, dan strijdt dat in het midden van de gemeente tegen de Heilige Geest. En als wij niet op de naam van God gericht zijn, zijn eer ontroven, bekeer u, want anders kan de Heere zijn werk toch niet doen. En als je lauw bent, je zit in de kerk, maar het doet je allemaal niet zoveel, dan heeft dat invloed op de rest. Kijk, wij zeggen wel eens van, nou, je mag niet oordelen. Ik had pas met onze catechisant een gesprek over seksualiteit. Ja, toen zei iemand ook heel snel van, ja, je mag niet oordelen. Want het ging erover, als er nou iemand in de gemeente is die een zonde leeft, ja, je mag niet oordelen. Maar dat kan ook wel eens een uitvlucht zijn. Getuigen van lauwheid en gemakzucht dat je alles wel goed vindt. Maar gemeente, wij hebben van doen met een heilige God. En dat ziet u in deze geschiedenis. Een heilige God, een heerlijke God, die er niet mee kan leven dat in Israël de zonde is. Die er niet mee kan leven dat in uw gemeente zonde wordt toegestaan. En dat is niet alleen met zonde, maar ook met de lauwheid. We hebben te maken met een heilige en heerlijke God. Die maar één ding wil, dat u in vuur en vlam voor uw Heer en Heiland staat. Dat u niet verflauwt, want dat heeft invloed op uw broeders en zusters. Gemeente, dat is Achan. De heiligheid van God ziet u hier. Die is zo groot, dat de zonde moet worden uitgeroeid. Maar we moeten nog één stapje verder gaan vanmorgen. Die begeerte van die ene man heeft invloed op de rest van de geschiedenis. En die geschiedenis gaat verder. Het lot wordt geworden. Of er wordt gevraagd wie het is. Hij treedt naar voren. Hij beleidt. Maar ja, als je die geschiedenis nou helemaal doorleest. Je zou zeggen, het eindigt ook wel heel somber, hè? Vers 26. Ze richten een grote steenhoop boven hem op. Die is tot op deze dag, toen liet de Heer zijn brandende toren varen. Als je heel die geschiedenis leest, de gemeente. Dan denk je, dat is wel even somber vanmorgen. Ja. Er is één lichtpuntje. Weet u nog waar Jozua ligt? Weet je het nog, jongens en meisjes, waar Jozua is? Hij is bij de ark van God. Dat is het lichtpuntje. Hij is met zijn vragen, zijn worsteling, misschien ook wel zijn woede naar God toegegaan. En hij ligt daar bij de ark. En bij de ark heeft hij gehoord dat het volk schuldig is. Heeft hij gehoord dat de ban op Israël ligt en dat die ban eraf moet. En zo komt er ook bevrijding en zal straks Ai veroverd worden. En zal het in het boek Jozua gaan over de bevrijding en over de rust waar het volk gaat wonen. Maar laten we daar vanmorgen een streep onder zetten, onder die sombere geschiedenis van Achan. Dat nochtans in dat volk Israël een ark staat. Dat is die gouden kist. Met die engelen daarop. Waar het bloed op werd gesprenkeld. Dat op grote verzoendag de hoge priester het bloed sprenkelde om de zonde weg te doen. De ark. En als je nou vanmorgen heel goed gaat kijken, jongens en meisjes, gemeente. Dan zie je de ark. Dan zie je het kruis van de Heer Jezus. Wie staat elke zondag centraal? Jozua staat bij de ark. En wij komen vanmorgen bij elkaar rond een open Bijbel. Bij de lijdende Christus. En het bloed van Christus druppelt, gemeente. Ja, voor u persoonlijk, om u te reinigen, maar ook voor heel de gemeente. En bij het kruis van Christus, dat zondag en zondag centraal staat, bij de gekruisigde Christus die centraal staat, daar word je ook eerlijk gemaakt. En misschien heeft u het wel gemerkt onder de verkondiging dat u zegt, ja, als ik de Heer Jezus ontmoet, ik ben ook heel erg lauw. Of ik heb ook een verborgen zonde. Of mijn zonde verwoest ook mijn gezin. Ben je eerlijk geworden? Maar gemeente, die ark, het kruis, waar Jozua ligt, spreekt ook van vergeving en verzoening. Dat Christus sterft voor zondaren. Dat gaat altijd hand in hand bij elkaar. Dat we bij de Heer Jezus komen, het verkeerde wordt aangewezen. De vrijspraak wordt ook geschonken. En nu hoop ik dat u hier in de kerk of thuis wellicht, dat u niet zit als een toeschouwer, dat u zegt, nou, dat is Jozua, dat is Achan, dat is Israël, dat is toch wat. Maar dat u met Jozua op de knieën gaat bij de ark. En dat u op uw aangezicht bij het kruis van Christus komt. Want dat is de kerkdienst. Waar de Heer Jezus Christus, de lijdende borg en zaligmaker, centraal staat. Dat zeg ik tegen een jongere van 16. Die pas tegen mij zei, ja, ik bid eigenlijk niet zoveel om vergeving, want als ik om vergeving vraag, dan moet ik er ook mee stoppen. En dan zegt de Heer Jezus tegen jou, ik heb geleden voor je verslaving aan de zonde, ik heb geleden voor jouw zonde, ik heb geleden om jou als kind van de Vader te maken. En dan staat het kruis hier centraal, en dan hoort een jongen of een meisje van 6 of 7, wat je ook fout deed, bij de Heer Jezus is vergeving. Hoe bang je ook bent, bij hem is toekomst. Of ik denk ook aan een oudere van de gemeente die misschien toch nog wel eens terugkijkt en denkt, wat heb ik toch veel gedaan, wat niet goed was. En u staat bij de ark. En die verkondigt u dat er eeuwige blijdschap is in Christus. Gemeente, zo komt de Heer Jezus Christus ook door dit woord, dit oude woord uit het Oude Testament. En komt hij tot u en jou en mij. Om de blinde vlek aan te wijzen. Dat verlangen naar zonde, naar begeerte weg te doen. Maar ook om ons te bevrijden. Vrijspraak. Kijk, en daarom staat het kruis centraal. Om te bevrijden. Om de gemeente heilig te maken. Maar ook omdat alleen bij het kruis de naam wordt groot gemaakt. Weet u nog, daar hadden we het in het begin over. Jozua, die is het te doen om die naam. Maar gemeente, alleen waar de ark staat, waar het kruis staat, waar we Christus lief hebben, daar wordt de naam van God groot gemaakt. En daarom is het zo belangrijk dat u en jij, dat ik, dat wij, elke keer de Heer Jezus Christus in het geloof vastgrijpen en zeggen, laat ons niet los. Want alleen op die manier wordt die naam groot gemaakt. En ik dacht dat we dat in deze tijd van secularisatie nodig hebben. Meer dan ooit. Want waar wordt anders die naam gehoord? Maar dat u, en ik hoop dat u dat vandaag voor het eerst of opnieuw doet, dat u zegt, ja, de Heer Jezus is me alles. En dan kun je er niet van zwijgen, dan ga je van die naam getuigen. En ik denk ook dat de jongeren van de gemeente dat nodig hebben. Het geloof is zo ontzettend moeilijk. Sta ze dan niet in de weg door lauwheid of zonde, maar laat door uw levenswandel zien dat alles draait om de ark, om het kruis. Opdat ze de naam groot maken. Gemeente, zo staan we bij het kruis. Bij de ark. Mag ik eens vragen, zo aan het eind van de preek. Heeft u er wel eens zin in gekregen? Ik bedoel, verlangen dat u zegt, ja Heere, maak me rechtvaardig, maak me heilig. Laat me uw naam loven en prijzen. Het is echt waar hoor. Hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, hoe meer verlangen je krijgt om van die naam te getuigen, om die naam die alles is door te geven. En waar de Heer Jezus werkelijkheid is in je leven. En dan draait het om Hem. En dan is het niet van ik moet, of ik zal, of ik mag niet meer. Maar waar je die naam lief krijgt, waar de Heer Jezus lief krijgt. Kun je de mantel laten liggen. Kun je het goud laten liggen. Verliest het zilver zijn waarde. Daar was het toch om begonnen bij Achan, de begeerte. Hebzucht. Hij moest, hij wilde. Kun je soms ook mee worstelen. Maar hoe dichter je bij Christus leeft, hoe meer je handen open gaan om het los te laten. Het wordt geen opdracht, maar het wordt een liefdedienst. En dan vloeit je mond steeds meer over van zijn eer. Heere, vervul me nog meer van Christus en ik zal uw naam groot maken. En je kunt loslaten. Maar je kunt niet zwijgen. Gemeente Jozua ligt op de grond. Bij de ark. Ik hoop dat u dat nou veel doet. Ja, als u ziet dat er in de gemeente wat speelt. In het gezin. In je eigen leven. Dat u ook wel eens zegt, ja, dan is het allemaal weer zo ver weg. Nou, gemeente bij die ark, bij Christus. Ik zou zeggen, pak de voeten van de lijdende Christus beet. Dan gebeuren er wonderen. Want waar je Christus beet hebt, wordt de zonde verzoend, de ban opgeheven, staat hij centraal. En dan helemaal tot slot nog één ding. Om te laten zien hoe groot die ark, hoe groot Christus is. Net voordat het Pascha is. Zie ik de Heer Jezus door Israël lopen. Hij gaat naar Jeruzalem toe. Hij komt door Jericho. Hij maakt een blinde ziende. Dat is nou Christus. Bij Christus is de toekomst. Leven. Er wordt de naam groot gemaakt. Ik hoop dat daar uw begeerte naar uitgaat. Dat u zegt, ja, geef me die Jezus. Daar heb ik alles. Amen. Psalm 51, wij gaan zingen vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Dat is Psalm 51. De dichter die vanuit zijn eigen leven weet hoe diep die gevallen is. Maar genade kreeg. En toen ook graag die naam van God weer doorgaf. Psalm 51 vers 7. Gemeente, we zullen onze voorbeden doen en bidden voor meneer F.S. van den Berg, Concertweg 122. Meneer P.A. Verkade, Schubertdreef 51. En meneer G.K. Timmerman, Kroon 48 in Rome. Laten we de Heer danken voor het woord en onze voorbeden doen. Ja, heren, dan gaan we ervan zingen. Als we zien hoe groot uw bevrijding is. Dat in Christus alles ligt om u te dienen. Heren, dan mogen we daarvan zingen en getuigen, want wat is uw naam groot. Rijk van goede tierenheid. En we verwonderen ons dat u de heilige God zich bekend maakt. Maar heren, we hebben ook met elkaar gedeeld die moeilijke geschiedenis die helemaal tegen ons gevoel ingaat. Maar geef dat we uit die geschiedenis ook leren om persoonlijk en ook als gemeente, maar ook in de gezinnen heilig te leven voor uw aangezicht. Heren, wij komen voor uw aangezicht, levende God. Dat heeft u bewogen dat er toen een ark en nu een kruis centraal staat. U zij geprezen. Heren, wij komen voor uw aangezicht en doen ook de voorbeden van de gemeente. Bidden voor meneer Van den Berg, en meneer Verkade en meneer Timmerman. Hun namen werden genoemd, u kent hen, u weet wat ze nodig hebben. Heren, geef dat zij ook elke keer mogen zien dat u, Heer Jezus, vanaf het kruis de koning bent. Bij wie leven is, eeuwig leven is, dat bidden we voor hen en ook voor andere gemeenteleden van wie we de namen niet noemen, maar die er wel zijn. Heer, u kent hen, wilt u geven dat de gemeente ook elke keer als een biddende gemeente om elkaar heen zal staan. We bidden vanmorgen ook voor familie Volmer in Congo. Wilt u het werk dat ze mogen doen ook zegenen en dat zij ook mogen merken dat zij dat niet alleen doen, maar dat u er bovenal bent, maar ook een gemeente is die biddend om hen heen staat. We bidden ook voor degenen die hebben meegedaan met de Alpha-cursus, die nu weer is afgesloten. We danken u dat er 10 cursisten waren. Wilt u hen ook zegenen in het leven met u, in het zoeken wellicht, en dat ze daarin toch meer zicht hebben gekregen op u. Heer, wilt u ook deze gemeente nabij zijn, de ambtsdragers zegenen, de actie vrijwillige bijdrage ook goed laten verlopen, dat het werk in de gemeente steeds door mag gaan. Dat u dominee Floor ook nabij zijn als hij zijn werk weer mag oppakken na een periode van studieverlof. Wilt u hem samen met broeder van Wijngaarden ook nabij zijn dat zij het werk in de gemeente elke keer mogen doen zoals u dat wilt. Wilt u hen dan in alles nabij zijn. Heren, wij komen voor uw aangezicht. We bidden niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor de kerk waar we toe behoren. Wilt u geven dat in het midden van de kerk elke keer ook de zoektocht is hoe we u mogen dienen, uw naam mogen groot maken. Wilt u dat in het bijzonder ook aan de jongeren van de gemeente geven, als ze elkaar op catechisatie weer ontmoeten. Heren, wilt u geven dat ze ook graag u volgen. Heren, wij kunnen dat niet aan elkaar geven. Maar daarom bidden we ook om de doorwerking van uw Heilige Geest, die al bij de doop is beloofd. Heere, geef zo nog een zegenrijke zondag, tot eer van uw naam. En dat we ook met vreugde vanmiddag of vanavond weer in uw huis aanwezig zijn. Om ook dan te horen wat u zegt en wat u wilt. Heere, verheerlijk zo uw naam. Want daar hebben we van gelezen. En dat is ook zo nodig. Dat uw naam, levende God, in ons leven centraal staat. Dat we leven uit uw barmhartigheid en uw genade, uw goedgunstigheid. Dat we daaruit leven, dat u was, bent en zult zijn. En zelfs door de dood heen, dat u er eeuwig bent. Heere, geef ons maar veel verlangen om uw naam groot te maken. Brengt u mensen op ons pad, om daarvan te getuigen. We bidden het in de lofprijzing om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij eindigen met een loflied en dat is Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam al om. En wat er verder volgt, 150 vers 1. Ontvang tot slot de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijen blijven met u allen. Amen.